Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de tweede aflevering over Plato die ik opnam met Bert van den Berg. In de show notes staat de link naar de eerste aflevering. Bert is universitair docent Griekse en Romeinse filosofie aan de Universiteit Leiden. Recent schreef hij samen met Hugo Koning het boek De Mythe van Plato, verschenen bij uitgeverij Damon. Deze keer verkennen we specifiek de Politeia, ofwel staat. Het is een van de bekendste werken, dialogen van Plato. Het is een belangrijk werk voor de leerlingen die in 2024 eindexamen Grieks doen. Maar het is ook een berucht werk. We duiken de oudheid in. De politieke agenda van Plato. Zijn ideale staat.
Plato wordt groeit op in een hele turbulente periode in de Atheense geschiedenis. En Athene was op dat moment een democratie. En dat was een uniek experiment in de antieke wereld. Om allerlei redenen hadden ze in Athene op een gegeven moment bedacht dat elk mannelijke Athener, volwassen mannelijke Athener, politiek evenveel in te brengen had. Het one man, one vote principe. Wij gaan elke één keer in de 4 jaar gaan we af en toe eens een keer stemmen voor de Tweede Kamer. En dan laten we ons vertegenwoordigen in Den Haag. In Athene ging dat heel anders. Dan ging je op een gegeven moment met z'n allen ging je bij elkaar zitten in de volksvergadering. En dan kon iedereen het woord voeren. En dan op een gegeven moment was het meeste stemmen tellen. En of je nou uit een aristocratisch milieu kwam, van regenten, zoals in het geval van Plato, zal ik maar zeggen. Of een boertje van buiten was, dat maakt niet uit. One man, one vote. Daar is veel goeds over te zeggen. Maar je ziet dat veel denkers daar een probleem mee hebben. En een van de problemen daarmee is dat de publieke opinie heel vluchtig is. Wat vandaag een goed idee lijkt, zeker als iemand enigszins retorisch begaafd heeft aangeprezen, daarvan kunnen we morgen zeggen, ja, maar was dat wel zo'n goed idee? Er zit eigenlijk heel weinig duurzaamheid in, althans in de analyse van Plato, en mensen laten zich vooral door emoties en gevoelens sturen. Als iemand een heel vlammend betoog tegen iets houdt, dan denkt iedereen, ja, dat heeft helemaal gelijk. En als daarna iemand een even vlammend betoog voor iets houdt, denk ik, ja, laten we dat toch maar doen. Dat was overigens in die Peloponnesische oorlog, had het ook best tot hele problematische situaties geleid. Eén voorbeeld is dat op een gegeven moment in de Atheense volksvergadering wordt er gestemd wat er met een eilandje moet gebeuren dat zich niet per se wil onderwerpen aan de Atheense hegemonie. En dan in die volksvergadering denk je, dan moet het maar afgelopen zijn. He, er ligt daar een vloot voor dat eiland. We laten ze gewoon dat hele eiland schoonvegen. Mannen over de kling jagen, vrouwen, kinderen verkopen. En dan de dag later denk je, dat is toch ook zo wat. Misschien maar niet doen. Dus dan moet er, ze hadden eerst gelukkig onder zich. Tegenwoordig gaat die communicatie zo snel, dan was het probleem geweest. Maar in de oudheid moesten natuurlijk gewoon een fysiek bootje naar die vloot toe roeien. En dan de dag later zeg je, toch maar niet. En dan moet een spoedboot achteraan. Dus dat liet wel zien hoe wisselend dat kon zijn. In plaats van zeggen, kijk, dat is het probleem. Daarom zijn we ook zo makkelijk, hebben we ons in zo'n oorlog gestort. Want daar werd ook gewoon met handopsteking over gestemd. Althans wel natuurlijk implicaties. Als jij zegt, laten we ten strijde gaan. Dan kon je daarna naar huis gaan en je zwaard ophalen. Bij wijze van spreken. In plaats van, dat is verkeerd. Die democratie is te grillig, te wispelturig. En dat is alleen maar emotie en demagogen die dat aansturen. Daar moet eigenlijk een alternatief voor komen. Dan zou je misschien denken, dan zegt hij, een alternatief is een alternatief die we uit een andere stadstaat in de Griekse wereld kennen. Dus dat weet iedereen wel, denk ik, maar het was niet één Griekse wereld, maar je had allerlei stadstaten. En al die stadstaten hadden het bestuur weer anders geregeld en dat kon heel erg uiteenlopen. Dan zou je denken, hij gaat ergens anders kijken, maar uiteindelijk zegt Plato, eigenlijk is er geen politiek systeem dat goed functioneert. En er is eigenlijk maar één oplossing, dat is dat we eens een keer helemaal from scratch opnieuw een politiek systeem gaan bedenken. En dan zou het toch zo moeten zijn dat de mensen die aan het hoofd staan en die dus alle politieke macht hebben, dus zeker geen democratie, maar de mensen die echt verstand hebben, dat zouden dan experts moeten zijn. Experts die echte kennis hebben. En we hebben al eerder gezien dat voor Plato kennis betekent kennis van die Platoonse ideeën. Dus dat betekent dat de echte bestuurder moet ook een Platoons filosoof zijn. Dat is dat concept van die koning-filosoof. Zegt Plato wel, het kunnen net zo goed koningin-filosofen zijn. Want het gaat erom of je filosofisch capabel bent. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat vrouwen dat in principe niet zijn. Dus Plato heeft een samenleving die expliciet gericht is tegen die Atheense democratie. Van experts, filosofen, die de macht moeten hebben. In de staat zegt hij wil die filosoof eigenlijk wel de macht hebben? Eigenlijk niet, want die wereld buiten de grot waar je zo lekker naar de ideeën kan kijken is natuurlijk veel aangenamer dan dat je de hele tijd al die grotbewoners, want een hele hoop mensen kunnen bij plaatsen toch niet uit die grot komen, maar daar moet wel iets mee, die moeten wel aangestuurd worden. Eigenlijk is dat natuurlijk niet zo leuk dan lekker buiten blijven, in die buitenwereld, in die ideeën wil, maar goed, het moet dan maar voor de goede zaak.
Hier een korte onderbreking. De grot en de grotbewoners. In de eerste aflevering met Bert spraken we uitgebreid over de allegorie van de grot. We zitten allemaal geketend aan een muur in een grot te kijken naar schaduwen op de muur van de ware ideeën. En alleen door los te komen uit de ketenen en een moeizame weg af te leggen naar boven, buiten de grot, kun je, even kort door de bocht, de werkelijkheid zien, ware kennis verkrijgen. Die mensen met die kennis, dat zijn filosofen. In dit geval koning of koningin filosofen. Verder nu met Bert.
En dan zegt hij, en het kan ook niet zo zijn dat we dan, zoals in de Athene en elders in die Griekse wereld gebruikelijk was, dat iedereen maar een beetje met wapens rondsjouwt. We moeten een aparte klasse van strijders hebben die absoluut gehoorzaam is naar die koning-filosoof toe. En dan het gros van de samenleving, die niet de intellectuele kwaliteiten hebben om koning-filosoof te zijn en niet de karakterkwaliteiten om strijder te zijn. Want zo'n strijder moet moedig zijn en ook een beetje intelligent. Anders sta je alleen maar een beetje domweg in te hakken. Dat is nooit zo. Maar een hele hoop mensen hebben die kwaliteiten niet. Dat geeft niet. Die moeten natuurlijk dingen gaan produceren. Sommige mensen moeten boer worden. En sommige mensen moeten timmerman worden, want die boer heeft natuurlijk een ploeg nodig. En dat is de zogenaamde producerende klasse, zitten ook handelaren en zo in. En die zijn er eigenlijk om die militaire klasse, die zelf het overigens geen bezit heeft, en die koning-filosofen te voorzien van wat ze nodig hebben. Dan zou je kunnen denken, dat klinkt als een soort uitbuiting. Nee, zegt Plato, het is allemaal voor het hogere welzijn van de samenleving. En let wel, bij Plato is het dan wel zo dat die hogere klasse, juist om corruptie te voorkomen, dus die soldaten en hun filosofenkoningen die daarboven staan, die mogen geen eigen bezit hebben. Dus Plato is eigenlijk, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, de eerste communistische denker. En want als ze eigen bezit zouden hebben, zouden ze corrupt kunnen worden. Die laagste bevolkingsklasse mag wel eigen bezit hebben. Ja, natuurlijk niet excessief, maar die mogen een eigen huisje hebben en eigen dingen. Om diezelfde reden mogen die soldaten en die koningsfilosofen mogen ook geen eigen kinderen hebben. Plato zegt, kijk, niet iedereen kan met iedereen kinderen maken. Dat moet heel bewust eigenlijk, hij vergelijkt met fokken van dieren. Je moet intelligente mensen hebben. Alleen als die koningsfilosoof zelf hun eigen kinderen gaan opvoeden, ja, dan gaan ze hun eigen kinderen voor trekken. Dan krijg je van, hoe heet dat tegenwoordig, die nepo-babies. Van dat nepotisme. Dat omdat je papa en mama ergens goed zitten, dat jij ook een duwtje in de rug hebt. Nee, zegt Plato, dan worden mensen die daar intellectueel of qua karakter niet voor geschikt zijn, komen op een plek waar ze niet moeten zijn. Daarvan moet je dan zeggen, het is beter dat jij gezellig bij dat boerengezin verder opgevoed wordt. Terwijl als een boerengezin een heel slimme zoon of dochter heeft, dan moet je zeggen, nou, de staat ontfermt zich daarover, maar dat wordt een toekomst gewoon filosoof. Dus het is een sterk hiërarchische samenleving, net zoals zijn idee van de werkelijkheid, waar je de idee van het goede aan de top hebt en dan ideeën wilt en dan de zintuigen wilt. Nou, zo is dat zo stelt hij zich ook de maatschappij voor. Waar dus eigenlijk iedereen wel zijn offertjes moet brengen. En wat duidelijk het tegendeel is van een democratie. Ja.
Plato, zijn ideale staat en de bijbehorende verdeling van de samenleving in drie klassen, is in feite het tegendeel van democratie. Wat betekent dat voor de waardering van het werk? Voor de receptie ook door de tijd heen?
Er zijn tijden in de geschiedenis geweest dat we daar niet zo mee zaten. Maar je snapt dat in de moderne westerse wereld dat we daar best een probleem mee hebben. En dat probleem explodeert eigenlijk in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Je moet je voorstellen dat in Hitler-Duitsland en in de communistische Sovjet-Unie Plato omarmd werd. Want daar was het idee dat het duidelijk een leidinggevende klasse moest zijn die voor jou ging bepalen wat je moest doen en de soldatenklasse noem op.
De ideale staat.
De ideale staat. En dat werd vaak ook onderbouwd, zeker in dat communisme, met dat er een wetenschappelijk fundament voor was. Het marxisme claimt dat er een historische noodzakelijkheid is voor de geschiedenis. Als je nog eens een keer een podcast wil hebben. Marxisme, wat dat betreft ook is, maar een historische noodzakelijkheid dat het zo en niet anders moest. Dus echt een soort koningfilosoof. En er is dan een Oostenrijkse filosoof, meneer Karl Popper, de latere wetenschapsfilosoof. En die heeft een bloedhekel aan de communisten, maar zeker ook aan de nazi's. Dus Popper komt uit Oostenrijk, Joodse origine, weet voor de Tweede Wereldoorlog te ontsnappen naar Nieuw-Zeeland. En wil dan vanuit Nieuw-Zeeland zijn bijdrage leveren aan de Tweede Wereldoorlog. Alleen het probleem is, intellectueel in Nieuw-Zeeland, wat kun je doen? Nou zegt hij, ik ga een boek schrijven waarin ik laat zien waar die totalitaire regimes, die de vloek van onze tijd zijn, nazisme, communisme, waar dat vandaan komt. En dan zegt hij, dat is eigenlijk de schuld van Plato. En van Hegel en van Marx. En daar schrijft hij ook wel in een ander boek over, maar om te beginnen bij Plato. En dat boek is The Open Society and Its Enemies. The Open Society, dat is de democratische open maatschappij en its enemies. Deel 1, The Spell of Plato. De betovering van Plato. Want dat idee is natuurlijk heel aantrekkelijk. Tegenwoordig hebben we nog steeds het idee, als we de politiek niet uitkomen, oh, laat het maar aan de experts overlaten. Een zakenkabinet, dat hoor je tegenwoordig wel eens van, ja, die politiek die bakt er niks van, maar experts. En Popper zegt, ja, maar dat is echt de verkeerde weg. En die geeft een minutieuze lezing van die staat van Plato en elke keer heeft hij striemende kritiek erop. Vervolgens schokken een hele hoop klassici schokken zich daar de dood van. Want Plato staat toch op een voetstuk. Groot filosoof, groot schrijver, fantastisch Grieks. Daarom eindexamen onderwerp. En dan komt ineens meneer Popper die zegt, ja, maar Plato is de bron van alle ellende. Dus je hebt daarna zeker 20 jaar mensen gehad die wilden laten zien dat die analyse van Popper niet klopte, maar het probleem was natuurlijk wel dat, hoe je het ook went of keert, dat Plato niet echt een democraat genoemd kan worden. Kijk, Popper geeft een hele gekleurde interpretatie van Plato. Het gaat Plato in die staat om veel meer dan alleen die politiek. En misschien geen eens in eerste instantie om die politiek, maar toch. Dus je kunt best een hele hoop afdingen. Maar wat Popper zegt, maar je ontkomt er niet aan dat Plato geen vriend van de democratie is. Dus dat heeft Plato een hele slechte naam gegeven. Tenminste in sommige kringen en andere kringen. Maar dat zijn juist de kringen waar dan die democraten weer niet minder gelukkig van worden. Hebben dat omarmd. Dus ja, dat geeft Plato een beetje een slechte, ja, toch wel slechte reputatie opgeleverd. Dat kunnen we niet mooier maken, zou ik maar zeggen.
Nee, en nog een recente ontwikkeling waarin Plato weer opdook. 2016, de opkomst van Trump in Amerika.
Ja, dat is wel een heel, heel grappig verhaal. Dus we hadden een hele tijd een discours dat Plato was, dat deugde niet. Hè? Want Plato was die gemene antidemocraat. Een filosoof die ja. En als mensen hem al een goede filosoof vonden, stonden ze aan de kant van het politiek spectrum waar dan problemen mee waren. Er is eigenlijk een beetje zover verandering gekomen. Plato doet in die politeia, of in die staat, hè, zoals dat werk heet. Politeia is de Griekse titel, staat, de Nederlandse vertaling. Kolschijn heeft het ook wel. De Nederlandse vertaling vertelt als het staatsbestel, maar hè, dat kan het allemaal zo'n beetje zijn. Maar Plato laat niet alleen zien hoe de ideale samenleving er volgens hem uit zou moeten zien. Maar, zegt Plato, alles in deze wereld is veranderlijk en vergankelijk. Dat hebben we al eerder gezien, hè? Want dit is toch ook een materiële wereld. Dus stel je al voor dat je de ideale staat zou kunnen stichten, dan is dat geen permanente toestand. Uiteindelijk zal er een verslechtering optreden. En dan heeft hij een heel verhaal hoe de ene staatsvorm degenereert in een andere staatsvorm en steeds slechter. En eigenlijk is de op één na slechtste staatsvorm, zegt Plato, is de democratie.
Hier pauzeren we even. De op één na slechtste staatsvorm volgens Plato is de democratie. Plato onderscheidt in zijn werk 5 staatsvormen, waarbij in zijn ogen de ideale staat een aristocratie is, daar waar de beste het bestuur in handen hebben. Op de tweede plaats staat de timocratie, militairen aan de macht, gevolgd door de oligarchie, waar de rijken het voor het zeggen hebben. Onderaan staat tirannie, waar een tiran dus heerst. Op de vierde plaats staat de democratie. En die staatsvorm zal volgens Plato uiteindelijk leiden tot tirannie. Plato is er dus niet bepaald positief over.
En waarom is dat? Nou, iedereen heeft een mening en toetert maar wat rond en is gevoelig voor demagogen. En dan zegt Plato, uiteindelijk zal er een demagoog opstaan die de zaak zodanig weet te masseren dat hij alle macht naar zich toetrekt en daarmee ook de democratie opblaast. Het is zo iemand die het bestel eigenlijk opblaast door mensen van alles en nog wat te beloven. Stem op mij en dan zorg ik dat je alles krijgt wat je wil. Ik zal maar zeggen, make Athens great again of make America great again. En dan uiteindelijk betekent dat die persoon alle financiële middelen naar zich toetrekt, een volslagen, corrupt en onbetrouwbaar regime vestigt. En wat je zag, toen Trump gekozen werd, was dat voor veel commentatoren en analytici was dat toch een enorme verrassing. Want dat hadden ze toch niet echt zien aankomen. Ze hadden natuurlijk op de universiteit allemaal Plato gelezen. Ja, aha, nu nog eens een keer over nadenken. Plato zegt het al. Nou, je moet denk ik altijd heel erg oppassen met Plato zegt het al, want Plato zegt zoveel. En je kunt altijd wel een passage vinden. Dus wat je daar nou precies mee moet, is dan weer vers 2. Maar je ziet wel dat, als je een beetje gaat googlen, dat de tijden van Trump komt in iedereen ineens. Hij herinnert zich ineens weer wat hij in de staat van Plato gelezen. Zie je wel, het staat al bij Plato. Nogmaals, ik denk dat je heel erg moet oppassen om een soort Nostradamus van een filosoof te maken. Het doet ook geen goed of geen recht, denk ik, aan een element dat Popper niet heeft willen zien. En wat veel van dit soort mensen ook niet willen zien, is dat er bij Plato toch altijd iets aftastends in zit. Plato is eigenlijk veel minder uitgesproken dan dat je zou kunnen denken als je handboekjes leest of misschien zelfs naar dit gesprek luistert. Bij Plato, om te beginnen, Plato is zelf nooit in die dialogen. Er staat nergens, ik Plato vind dat. Er zijn altijd gesprekspartners die in een dialoog zijn. En dan van sommige ideeën, zeker als ze door Socrates gepoest worden in zo'n dialoog, denk je nou, dat zal Plato ook wel vinden. Maar het is nooit helemaal zeker. En er is toch altijd ruimte voor dialoog en twijfel. En ik vind dat eigenlijk persoonlijk ook een van de interessante aspecten aan Plato, hij schreef dialogen. En hij heeft weliswaar, denk je dan het idee welke kant het eigenlijk op zou moeten? Maar als we het hebben over de filosofie van Plato, staat nergens, ik Plato vind dat er een ideeënleer is. Het wordt naar voren gebracht, het wordt verdedigd door andere figuren dan Plato zelf, want die treedt niet op in zijn eigen dialogen. En wat dat betreft is er altijd een soort ruimte tussen Plato en zijn filosofisch werk. En ik denk dat een van de redenen dat hij die dialoogstructuur gebruikt is, als je dat zit te lezen, denk je, ja, maar hij zegt dat, de karakter A zegt dat, maar heeft hij wel gelijk? En dan zegt karakter B inderdaad, ja, je hebt geen gelijk, want. En als lezer ben je eigenlijk continu in een soort zwijgende dialoog, ook doe je mee met die tekst. En ik denk dat dat voor Plato, dat Plato wat dat betreft veel minder stellig was dan bijvoorbeeld Popper wil. Hij wil dat je meedenkt. Waarschijnlijk wel in de overtuiging dat de truth is out there. De waarheid is daar ergens. En op een gegeven moment zou je die wel voor jezelf kunnen vinden. Maar je moet hem wel zelf vinden. Hè? En we hadden het. En ja, over die. Ik denk dat dat de reden is van die dialoogvorm. En ook dat Plato zelf niet in zijn dialoog opduikt. Je hebt twee keer dat Plato genoemd wordt in zijn hele werk. In de apologie. Als Socrates zichzelf moet verdedigen, zegt hij, nou, er zijn rijke vrienden van mij, die zouden best een boete voor mij willen ophoesten. En dan noemt hij een rijtje mensen, en daar staat de naam van Plato dan ook in. Maar en in de Phaedo, dat is de dialoog waar Socrates de gifbeker drinkt, iemand vertelt dat verhaal van de laatste dag van Socrates aan iemand anders. En dan zegt die persoon aan wie dat verhaal vertelt, ja, maar waar was die Plato? En zegt degene die het verhaal vertelt, ja, Plato was ziek, denk ik. En het is Plato zelf die dat schrijft. Maar dat is curieuze. Plato was ziek, denk ik. Hij werd geweest, zeker. Dus Plato is eigenlijk evident afwezig in zijn eigen werk. En ik denk dat het is om ruimte te geven aan de lezer om zelf vooral na te denken.
Dat is een mooie alles overstijgende vraag ook eigenlijk dan. Waar is of was Plato? Die kunnen we meenemen wellicht. Voor nu laten we concluderend naar het einde toe van deze aflevering heel kort nog de gedachte. Vanuit jouw perspectief, vanuit jouw vakgebied, wat kunnen of wat moeten we nou vandaag de dag in ons eigen leven met Plato?
Wat moeten we kunnen? Ja, dat hangt vanaf wat je eruit wil halen natuurlijk. Zoals ik al zei, nou, ik denk dat een van de grote verdiensten van Plato is de uitdaging tot zelf nadenken. En dat die nogmaals, dat je die dialoogvorm serieus neemt. En wat dat betreft, een te grote mate van stelligheid vermijdt. Dat je, als je iets zegt, kan iemand anders altijd iets anders zeggen. En wat dat betreft niet te snel tevreden zijn met je eigen gelijk. Ik denk dat het echt een van de grote intellectuele lessen van Plato is. Je ziet voor hem al die filosofen die poneren wat. En ook naam, als je Aristoteles leest, dan denk je nou, iedereen zal te slapen en toen was Aristoteles, toen ging het licht aan. Bij Plato werkt dat anders. Dus die dialoog, ik denk dat het een belangrijk aspect is. Wat ik zelf toch, daar hebben we eigenlijk nauwelijks aan geraakt, maar Plato heeft wel, en dat is zicht of een idee dat eigenlijk onze persoonlijkheid gecompliceerd is. Als je de Phaedrus leest, dat is een van die teksten die het eindexamen pensum naar voren komt, daar wordt de ziel vergeleken met een wagenmenner die twee paarden moet aansturen. En die paarden die hebben af en toe een eigen wil en heel vaak willen ze niet de kant die de wagenmenner op wil. En die wagenmenner staat in dat beeld voor de menselijke rationaliteit. En die paarden staan voor andere motieven, drijfveren, verlangens, andere aspecten van onszelf. Die vaak haak staan op wat het verstand ons ingeeft. En heel lang hebben wij van onszelf gedacht, en dat was eigenlijk indirect wel weer schuld van Plato, dat was in termen van het dualisme. Ja, wij zijn ons verstand, zal ik maar zeggen. En Dat valt in die zin toch een beetje tegen. Het verstand kan het ene willen en dan doe je toch het andere. Hè? Dat noemen we wilszwakte. En de grap is dat eigenlijk modern psychologisch onderzoek, bijvoorbeeld, sommige mensen kennen dat werk wel van Kahneman, Thinking Fast, Thinking Slow. Hè? Die benadrukken het eigenlijk dat wij minder rationeel zijn dan dat we denken. Hè? In dat werk van psycholoog als Kahneman is het idee dat we verschillende typen van beslissingen hebben. We hebben, ik zou maar zeggen, een soort dierlijk instinctief manier van beslissen nemen. Dat gaat in een split second. Dat kost ons ook heel weinig energie. Dat is heel nuttig. En dan hebben we het meer rationele deel, wat bij Platen die wagenminnaar is. En die gaat er heel lang over zitten tobben. Maar vaak zijn onze besluiten veel minder rationeel dan dat we denken. Omdat die paarden al, zo om met plaats te spreken, al een bepaalde kant zijn al gegaan. En die wagenwinner probeert er achteraf een verhaaltje bij te verzinnen waarom we dat deden. En als je daarover gaat nadenken, en nogmaals, wat betreft die moderne psychologie ben ik echt een leek. Ik moet dat ook alleen maar uit als een boek halen. Maar ik heb dat wel voor mezelf ook vond ik wel verhelderend. We denken zo vaak dat we heel rationeel zijn. Maar ondertussen moeten we maar proberen om iets met die paarden te doen. Dus ja, ik zou zeggen, die dialoogvorm van het belang om te blijven denken. Om niet te stellig overtuigd te zijn van je eigen gelijk. Aan de ene kant en aan de andere kant nog eens nadenken over ja, hoe zit het nou eigenlijk? Wat voor dat is de vraag waarmee de Phaedrus begint. Wat voor wezen ben ik nou eigenlijk? En die uitnodiging tot zelfonderzoek lijkt me, ja, vind ik toch ook wel een hele nuttige.
Ja, fascinerend. Bert, heel veel dank voor dit gesprek en voor deze diepe inkijk in Plato en zijn werken. Dank.
Graag gedaan.
Stof tot nadenken. Dit was het einde van een tweeluik over Plato met Bert van den Berg. De link naar de eerste aflevering is te vinden in de show notes. En daar staat ook een link naar het boek van Bert van den Berg en Hugo Koning, De Mythe van Plato. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.